Geliefde gemeente, professor Wisse noemde het ooit in een boekje de drie metgezellinnen op de pelgrimsreis. Als een christen onderweg is door dit leven, jongens en meisjes, heeft hij drie reisgenoten bij zich. Weet je wie er altijd met je meelopen als je echt kind van God bent? Geloof, hoop en liefde. Hebben de kinderen misschien wel eens begrepen dat je die drie woorden ook kunt koppelen aan drie verschillende apostelen waarvan wij brieven in het Nieuwe Testament hebben. Paulus is echt de apostel die ons vertelt wat dat nou is, geloof. Johannes, naar wie we vorig jaar maandenlang geluisterd hebben toen we zijn brieven doornamen, is wel genoemd en we begrijpen dat inmiddels de apostel van de liefde. En de man naar wie we deze weken luisteren, Petrus, is genoemd, en we merken dat dan ook in het woord van onze tekst, de apostel van de hoop. En dat is een belangrijk onderwerp om eens met elkaar over te praten, gemeente. Want hoop, daar kun je niet zonder. Ieder mens hoopt wel wat. Maar nou is de vraag van morgen, wat hoopt u? Waar zie jij naar uit? En gaat dat dan over dingen die te maken hebben met God en met de geestelijke zaken en met de eeuwigheid, met de Heere Jezus en de Heilige Geest? Zijn dat de dingen waar je op hoopt? Of zijn we met heel andere dingen bezig? En als je nou mag zeggen dat je bezig bent met de geestelijke zaken en uitziet, net als Petrus, om te delen in de dingen van God, in het koninkrijk van God, in de erfenis van God, is die hoop, dan kun je er ook nog bij vragen, is dat wel een gegronde hoop? Nou, dat zijn de vragen die we naar aanleiding van onze tekst kunnen stellen, gemeente, en waar onze tekst ons dan ook vervolgens onderwijs in wil geven. Ik heb gedacht, toen ik die tekst van de week nog eens bekeek, hebben we daar jaren geleden wel eens vaker over gedacht, maar toen ik er nog eens naar keek, toen dacht ik, eigenlijk is het net als een vijver met een steen die je erin gooit. Heb je dat wel eens gedaan, kinderen? Je had even niks te doen op een woensdagmiddag, je stond bij het water, je had een steentje in je hand en die gooi je erin. Wat gebeurt er als die dan plonst zo? Dan krijg je allemaal cirkels in het water. Steeds bredere cirkels. En eigenlijk is dat ook het geval als wij goed naar onze tekst luisteren. Want daar valt, laten we zeggen, de steen van Pasen in het water. Jezus is opgestaan. Je zou dat kunnen noemen, en zo noem ik het vanmorgen ook, de wedergeboorte van de Heere Jezus. Hij is opnieuw tot leven gekomen. Maar vanuit zijn nieuwe leven, zijn wedergeboorte, worden steeds bredere cirkels getrokken. Voor dit leven, maar ook voor wat nog gaat komen. En er is een spreekwoord dat zegt, hoop doet leven. En dan zou ik het vanmorgen willen omdraaien. Jezus leven, zijn opstandingsleven, doet hopen. Dat is het thema voor de prediking van deze morgen, gemeente. We gaan onderbiddend opzien naar onze tekst, luisteren onder het thema Jezus leven doet hopen. We letten op de wedergeboorte van Gods Zoon, de wedergeboorte van Gods volk, de wedergeboorte van Gods schepping. Jezus leven doet hopen. De wedergeboorte van Gods Zoon, van Gods volk en van Gods schepping. Wie er vorige week bij was, gemeente, die herinnert zich dat wij in de eerste brief van de apostel Petrus aan die gemeenten in Klein-Azië een brief voor ons hebben ter bemoediging in de strijd. Mensen die verdrukt en vervolgd worden, ze krijgen een hart onder de riem. Ze krijgen ook instructies hoe ze zich te gedragen hebben, terwijl ze als pelgrims, als vreemdelingen, op weg zijn naar dit leven, om te komen in het eeuwige leven. Mensen van wie we vorige week ook begrepen hebben, bij alle verschillen die je tussen Gods kinderen kunt aanwijzen, maar het zijn mensen die met het werk van de drie enige God in hun leven te maken kregen, naar het voornemen van de Vader, in de heiligmaking van de Geest, en de besprenging met het bloed van de Zoon. God begon en God maakte ze tot andere mensen. En hij liet ze bij monden van de apostel ook toewensen dat wat in hun leven begonnen is, nu ook gaat groeien. Weet u het nog? Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Ja, hoe ga je dan verder met je brief? Als je dat nou even zou wegdenken, dat stuk dat we nu al 2 keer gelezen hebben, als je zelf nou zou bedenken hoe Petrus met deze opzet in zijn achterhoofd die mensen dan gaat aanschrijven, wat zou je dan vervolgens in vers 3 gaan opschrijven? Dan zou je bijvoorbeeld iets kunnen gaan zeggen over de verdrukking waar het dan over gaat. Die vervolging, die moeite, die strijd. Maar dat komt pas in vers 6, gemeente. Als God het geeft, volgende week zondag horen we daar meer van. De verdrukking van de pelgrims. Je zou natuurlijk ook kunnen gaan spreken over dat leven dat heilig moet worden. Want een mens die pelgrim is, die bij God straks thuis hoopt te komen, moet wel een leven gaan leiden wat past bij de hemel. Ja, maar daar gaat hij pas vanaf vers 13 over spreken. Dat komt ook nog wel een keer. Maar het eerste wat Petrus gaat doen, en dat is eigenlijk heel typisch, dat is gaan zingen. Een lofzang inzetten. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Ik denk dat Petrus dezelfde ervaring heeft gehad die wij ook wel eens hebben, gemeente. Ik denk dat u dat ook wel weet hoe dat gaat. Als een mens in een geestelijke dip dreigt te raken. Als hij door allerlei dingen van binnen en van buiten naar beneden gedrukt wordt. Dan kan het helpen om te gaan zingen. Soms ook wel eens om juist die dingen te gaan zingen waar je eigenlijk helemaal niet bij kan. Waar je misschien wel niet voor in de stemming bent. Kijk, soms zingt een mens juist die dingen waar hij wel zijn hart in verklaard vindt. Ik moest ineens van de week denken aan die winkelier waar mijn moeder mij in mijn jeugd nog wel eens om een boodschap stuurde. Een man ook met een teer geestelijk leven. En dat kwam ook wel uit als je zijn winkel binnenkwam. En als je al bij het betreden van de drempel hoorde hoe die er die dag geestelijk bij stond. Als je hem op zaterdagmorgen om 8:30 achter de toonbank uit diepten van ellende hoorde zingen. Dan wist je precies hoe die eraan toe was. Ik heb hem op een woensdagmiddag ook wel eens Psalm 89 horen zingen. Ik zal eeuwig zingen, begrijpt u? Hij vertolkte met wat hij zong en daar schaamde hij zich niet voor. Vertolkte hij hoe die er op die dag aan toe was. Maar het kan ook wel eens heel andersom werken. En dat is nou bij Petrus hier, gemeente. Dan moet ik weer denken aan de conferentie van de week die we met heel veel predikanten bezochten uit allerlei landen. Het ging over het lijden, moet u weten. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. Maar we zongen geen klaagliederen. En terwijl we de lofliederen zongen en de dankliederen tot grootmaking van Gods naam, voelde je je geestelijk ook opladen. Want iemand heeft terecht gezegd, als een mens God mag verheffen in zijn zingen, verheft God die mens ook. Wil die hem wel eens erbovenuit tillen. Nou, Petrus, gemeente, begint om die reden zo met zijn brief aan de verdrukte christenen, met een lofzang. En waarom dankt en looft hij God? Hij dankt voor het wonder van de wedergeboorte. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En dan zei ik net in de inleiding al, dan moet je er meteen wel bij vragen, voor jezelf ook. Als je het over hopen hebt en waar je naar uitziet, is daar ook grond voor? Kijk, wij worden omringd door talloze mensen die ook van alles hopen en verwachten en dromen van toekomstige dingen. Soms ook wel dromen over de hemel. Terwijl mensen er helemaal geen reden voor hebben. Iemand die God niet kent en die Christus niet kent en die de Heilige Geest niet in zijn hart heeft. die heeft helemaal geen reden om te hopen. Die kan wel vage dromen en vage toekomstfantasieën hebben, maar dat is allemaal ijdel, gemeente. En soms verbaas je je er wel eens over. Ik hoop niet dat dat ook voor u geldt. Maar dat in een tijd waar mensen zo secuur omgaan met hun lichaam en met hun gezondheid en met hun bankrekening en met hun pensioen, ze zo slordig en ondoordacht bezig zijn als het gaat om hun eeuwige toekomst. Dan ineens het laten aankomen op een misschientje. Iets verwachten, iets hopen waarvan ze helemaal geen reden hebben om aan te nemen dat het ooit zal uitkomen. Heeft u grond onder de voeten, gemeente? Petrus heeft grond. Petrus die heeft geen misschientje. Maar die weet het zeker, want de wedergeboorte waar hij het over heeft en waar hij zelf in mag delen, die is gegrond in een andere wedergeboorte. En ik noemde dat net al, de wedergeboorte van Gods Zoon. Misschien wel een hele nieuwe gedachte. Heb je daar ooit zo over nagedacht, jongelui, dat dat ook Pasen is? Zo zou je Pasen ook kunnen omschrijven. De wedergeboorte van Gods Zoon. Jezus leefde, hij is een keer geboren in Bethlehem, hij is gestorven aan het kruis. Nu begint met Pasen een nieuw leven. Hij wordt voor de tweede keer tot leven geroepen. En dat toont natuurlijk tegelijk ook aan, gemeente, laten we dat niet vergeten, hoe radicaal en hoe diep die vernedering was die aan Pasen vooraf ging. De Heere Jezus herstelt op die zondagmorgen niet van een ernstige ziekte. Nee, hij staat op uit het graf. En dat betekent, hij is in zijn afdaling tot betaling van de prijs van de zonde zo ver gegaan dat hij tot het uiterste is gegaan. Hoogste prijs betaald. Diepst afgedaald tot in de nederdaling ter helle. En ze hebben zijn lichaam in het graf gelegd. Totaal was zijn vernedering. Daarom is ook totaal de prijs, de verlossing. Omdat als God de Vader hem uit het graf opwekt, daarin ook gezien wordt de acceptatie. God de Vader is tevreden met de prijs die Jezus betaalde voor de verlossing van zondaren. Nou, ik wil daar even in dit eerste punt twee lessen uit trekken. Voor nieuw leven, heeft u daar belang bij, nieuw leven? Voor echte hoop, heeft u daar belang bij, echte hoop? Moet je dus per se de Heere Jezus hebben. Kun je alleen maar voor bij hem terecht. En wij zeggen dat natuurlijk allemaal met ons verstand wel. En we hebben daar onze uitspraken en onze versies voor, nietwaar? Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat kun je zomaar opzeggen op een huisbezoek. Maar leef ik daar nou uit? Dat is nou vanmorgen de vraag, gemeente. Met die versjes kun je niet sterven, maar leef je nou uit die werkelijkheid? Verwachten we het dan ook alleen maar van de Heere Jezus? Nogmaals, niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk kun je dat tegenkomen. Mensen die toch voor hun hoop en voor hun rust toch op van alles en nog wat bouwen en steunen wat buiten Christus valt. Andere mensen, andere dingen, andere gronden. Als je echt reiziger bent naar Emmanuels land, dan word je ook steeds meer gericht op Emmanuel zelf. Hij wordt je reisdoel en je krachtbron en alles, gemeente. Maar komt dat er nou uit? Dat komt er dan toch uit? Als je echt mag horen bij die mensen waarvan Petrus het heeft. Wie is Jezus voor u? Is hij de enige? Is hij de heerlijke? Is hij de liefste? Is hij uw enige hoop? De tweede les die ik daaraan vast kan knopen, voor nieuw leven en echte hoop moet je niet alleen bij het kruis van de Heere Jezus zijn, maar ook bij het graf van de Heere Jezus. Wij zijn bezig natuurlijk in deze weken nog nabetrachting te houden op het gevierde paasfeest, gemeente. En dat is niet overbodig. Want iemand heeft wel eens gezegd, hoe verder je komt in het kerkelijk jaar, hoe minder mensen kunnen uitleggen wat ze er nou eigenlijk aan hebben aan die feesten die ze vieren. Zou dat niet waar zijn? Kerstfeest kun je het nog wel vertellen. Goede Vrijdag kan iedereen nog wel uitleggen. Wat is nou het goede van die vrijdag? Maar legt u eens aan iemand uit wat nou Pasen vieren is, gemeen. Waarom is het nou zo belangrijk dat Jezus ook is opgestaan? Er was toch al betaald? Ja, maar een dode borg is geen borg. Dode verlosser is geen verlosser. Ik heb een levende Heere nodig, die als de levende koning zijn nieuwe levenskracht kan uitdelen aan dode mensen. En dan heb je troost, dan heb je hoop. Vandaar gemeent onze tekst, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat is een hele les, gemeente, om dan ook te gaan zien, ook Pasen is borgtocht. Dat leer je er toch bij als je op de school van de Heilige Geest bent. Dat niet alleen maar Goede Vrijdag aan je hart wordt toegepast. En we maken er echt geen systeem van, hoor, gemeente. Geen stationnetjes. Maar dat je ook gaat leren wat het is om Pasen toegeëigend te krijgen. Zoals Paulus die dingen ook onderscheidt in zijn Romeinenbrief. Overgeleverd voor onze zonde. Dat is Goede Vrijdag. En waarom werd het nou Pasen, Paulus? Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Geen heil zonder Pasen, gemeente. Maar leeft dat voor ons? Dat kunnen we elkaar ook vragen. Heeft u zich ook aan Pasen leren vastklampen toen het heilsfeit ons is verkondigd? Want de Heilige Geest past de hele Christus toe. De gestorven Christus. En ook de opgestane Christus. Ja, misschien dat er wel mensen hier zijn die zeggen, dominee, ik sta daar helemaal buiten als ik me eerlijk naast de tekst leg en hoor wat er allemaal te doen is en te beleven is in het leven van een kind van God. Maar als je dat nou allemaal nog mist, kunt u vertellen, dominee, hoe dat dan begint? Waar dat begint, dat leven, dat nieuwe leven met die nieuwe hoop. Jezus leven geeft hoop. Maar waar start dat? Want dat is een belangrijke vraag als je het nog niet hebt. Waar begint dat leven dan? Nou zou ik eigenlijk hier een paar catechisanten naar voren willen halen, gemeente. Ik doe het natuurlijk niet. Heel vroeger deden ze dat wel eens in catechismusdiensten. Moesten de kinderen voor in de kerk opzeggen wat ze geleerd hadden van de week. Nou, dat zal ik jullie besparen, jongens en meisjes, maar zeg het maar even vanuit de kerkbank. Als je nou de heilsorde van het jaar op de catechisatie hebt moeten leren. En vanaf 14 jaar leren ze dat hier allemaal. Waar begint het nou mee? Als je onder het woord bent en er wordt geroepen en de roeping wordt krachtig. Je kan er niet meer onderuit. Wat is het eerste wat de Heilige Geest werkt? Door de krachtdadige roeping vanuit het evangelie. Wedergeboorte. En er zijn een aantal dingen die wij in onze tekst, ik blijf nog even in vers 3, kunnen leren over wedergeboorte. Ik lees bijvoorbeeld daar in dat verband het woord barmhartigheid bijstaan. Zijn grote barmhartigheid staat er zelfs. En hoort u? Dat is nou zomaar even iets om je leven aan te toetsen. Hoort u de toon waarop de apostel Petrus dit uitroept? Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Hoort u de toon, de typische toon die je altijd weer hoort bij mensen die uit hun bevinding spreken van de verwondering. Dat is echt hoor, gemeente. Hoe je gelegen of gelegerd bent. Hoe oud of jong je bent. Hoe lang of hoe kort op de school van de Heilige Geest. Een mens met genade is een mens met een wonder in zijn leven. En dat woord barmhartigheid verklaart het trouwens ook wel waarom het zo'n wonder is dat ik ben wedergeboren. Want dat is, zegt de grondtekst, een zaak van eleos. Dat is barmhartigheid in het Grieks. Nou, ik ga er maar niet over uitweiden waarom mensen nou zoal bij eleos terechtkomen. Als je nou zo iemand bent, gemeente, die van de hulp en het advies en de raad en van alles van een ander afhankelijk wordt. Mens die er niet uitkomt. En om dan te maken te krijgen tot je eigen verbazing met de eleos van God. Mens, zoals die man langs de weg in Lucas 10, weet u wel. De mensen die langs hem heen lopen, met een boog eromheen, en dan komt die ene barmhartige Samaritaan om hem op te rapen. Mens die zich kan voelen als dat schaap uit Lucas 15, dus door eigen schuld weggezworven, door eigen schuld klem komen te zitten, in een ravijn gevallen, ik weet het allemaal niet. En dan komt die ene, die goede herder, om je eruit te rapen. Bent u al zo'n mens, gemeente? Kent u het wonder? En is het ook om die reden een wonder, ik ga even verder, omdat je zegt, ja, datgene wat God in de wedergeboorte werkt, dat kan Hij alleen. Hoe is het met een mens die wordt geboren? Dat onderga je. Wij mensen doen van alles en nog wat in ons leven. We zijn heel actief, jarenlang. Maar het begin van je leven, het eerste ogenblik, is passief. Mens wordt geboren. Er is geen andere vorm van dat werkwoord. Nee, je wordt geboren. Een moeder baart, God wederbaart, maar een mens wordt geboren. Tijd, plaats, omstandigheden, ouders, familie. Het is allemaal dankzij Gods voorzienigheid. En het is maar goed, gemeente, dat in de wedergeboorte ook God werkt. Want Hij is de enige die in staat is om dat wonder ook in je ziel te verrichten. Oudeling noemde het vanmorgen in het consistoriegebed. Die geladen zin uit de Dordtse leerregels, dat het wonder van de wedergeboorte in zijn kracht niet minder of geringer is dan de schepping der wereld of de opstanding uit de doden. Daar moet God aan te pas komen, gemeente, anders word je niet wederom geboren. Het resultaat als God een mens tot leven roept, dat is een totaal nieuw begin. Dat is ook wat je mag zeggen van wedergeboorte. Daarom is het woord ook zo gekozen in de Bijbel. Zoals het geboren worden het begin is van een leven, zo is wedergeboorte ook het begin, het totaal nieuwe begin van een nieuw leven. Je hart en je verstand en je wil en heel je wandel, het wordt allemaal anders dan eerst. Het is wel een beginnetje natuurlijk. Als iemand meteen hier in paniek raakt en denkt, ja, maar er is nog zoveel wat niet anders is dan eerst. Het is een klein beginsel, maar het bestrijkt wel je hele leven, zegt de catechismus ergens. Ze beginnen naar alle geboden Gods te leven. Een mens die wederom geboren is, is niet alleen anders op zondag, maar ook op maandag en ook op vrijdag. Hij is niet alleen anders als de mensen hem zien. Maar ook als die thuis alleen is. Wedergeboorte. Het is ook iets, gemeente, en dat is dan weer een ernstige kant aan de zaak. Het is ook iets wat noodzakelijk is voor ieder mens. Zoals we, niemand hier in de kerk is of thuis die leeft zonder dat hij geboren is. Dat kan niet. Dat snapt ieder kind. Je kan niet leven, opgroeien, oud worden zonder dat je geboren bent. Zo kan er niemand, gemeente, geestelijk leven en sterven zonder dat hij wedergeboren is. Ja, maar kerkmensen dan? Mensen die bij het verbond horen dan, die zijn toch al anders dan een ander? Oh ja? die vorige week het doopsformulier niet gehoord. Dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des torens zijn. Het gaat over ons. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Ik dacht dat ik er al bij hoorde. Nou, je hoort bij de gemeente, je staat in het register. Maar die in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij, wat moet er dan gebeuren? Tenzij wij van nieuws geboren worden. Doordringt dat ons leven, gemeente? Ik heb het me afgevraagd van de week. Ik denk, ik moet dat toch ook aan de gemeente weer vragen. Dan moet je nooit bij elkaar gaan veronderstellen, want wij leven niet bij veronderstellingen. Wij veronderstellen de wedergeboorte niet en het geloof niet. Maar we veronderstellen ook niet dat het allemaal vanzelfsprekend bij ons leeft, dat dat nou moet. Dat moeten we elke keer aan elkaar vragen. Leeft dat bij ons? Merken de kinderen dat aan onze opvoeding? Jongens, er zijn heel veel belangrijke dingen. Maar vergeet je niet, je moet wederom geboren worden. In de prediking mag dat dus ook niet ontbreken. En daarom vragen we het elkaar, gemeente, bent u het? Mag u zeggen en zingen wat Petrus zegt? Is er een begin gemaakt in uw leven met een koerswijziging die u zelf niet kon verklaren en waar God verantwoordelijk voor was? Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Want dat is de enige manier om echt hoop te hebben. Om met perspectief door dit leven te reizen naar de toekomst. En verwachting te hebben die niet een keer tegenvalt, gemeente. Oh, wat zullen er veel mensen op de drempel van de eeuwigheid ineens schrikken. En ineens met lege handen staan. Ze hadden van alles en nog wat gehoopt en verwacht en bedacht en gefantaseerd. Maar het was buiten Christus om. Het was zonder wedergeboorte. Levende, gegronde hoop. Kent u het verhaal van de Christenreis van Bunyan nog? Aangrijpend hoe dat afloopt, hoor, gemeente. Als dan eenmaal de doodsjordaan bereikt wordt door de mensen die op die weg reizen. En dan gaan ze op heel verschillende manieren gaan ze de doodsjordaan door. Er is ook iemand die laat zich met wat gemak overzetten op een veerpont. Hij hoeft helemaal het water niet in. Hij hoeft niet te zwemmen. Hij hoeft niet te vrezen dat hij zal verdrinken. Hij gaat heel makkelijk naar de overkant. Maar de namen die erbij genoemd worden zijn onheilspellend. Want de reiziger heet meneer Onkunde. En de veerman heet IJdele Hoop. En als men in Onkunde bij de poort van Emmanuels land arriveert en verwacht binnengelaten te worden, wordt hij weggestuurd. Want hij mist de boekrol, het getuigenis. Hij mist het ware geloof. En kijk dan, gemeente, naar Christen. Die man moet wel het water in. En met dat hij erin stapt, voelt hij het ijskoud. En het valt niet mee. Hij dreigt nog bijna om te komen als hij de doodsjordaan door moet. Ware het niet dat hij een vriend, een metgezel bij zich heeft die zijn hoofd boven water houdt. Het is een vriend. Hopende. Gemeente, welke hoop heeft u? Bijbelse hoop of ijdele hoop? Als we nou nog geen hoop hebben, je denkt, ja, ik weet niet wat ik te verwachten heb in dit leven. Ik weet niet waar ik heen reis. Ik weet niet hoe het af zal lopen. Geeft God je vandaag nog genade tijd om hem te zoeken en te vinden. God gunt ons nieuw leven en nieuwe hoop, gemeente. Maar dan moet je wel je tijd voor gebruiken, jongens en meisjes. Ik heb ook wel eens een keer een boek gelezen. Een heel angstaanjagend boek over de hel. Van een meneer uit Italië, heel oud. Een meneer die heet Dante, die heeft over de hemel en over de hel geschreven. Eigenlijk een soort groot gedicht. En als dan de reizigers in zijn boek de deur van de hel voor zich zien opdoemen, dan staat er een spreuk boven. Gij die hier binnentreedt, laat alle hoop maar varen. Er is, gemeente, in de eeuwigheid, in de rampzaligheid, geen reden om te hopen. Vandaag wil God dat nog geven. Aan pelgrims die met God verzoend zijn. Die een nieuw reisdoel krijgen waar ze met verwachting naar mogen uitzien. Dan kom ik bij de derde gedachte, gemeente. Dan gaan we het hebben over de wedergeboorte van Gods schepping. Want dat is waar men dan naar uitziet. Mensen die leven uit de wedergeboorte van de Heer Jezus. Zelf wedergeboren tot een levende hoop. Ze hebben uitzicht, ze hebben toekomst. De wedergeboorte van Gods schepping. Ja, want zo gebruikt de Bijbel dat woord ook wel eens. Niet heel vaak hoor, 1 keer maar. De Heere Jezus heeft over de toekomst van hemel en aarde 1 keer in deze termen gesproken. En ik heb dat opgezocht, dat is in Matteüs 19 vers 28. Ik lees het u voor. Dan heeft hij het tegen de discipelen en zegt hij, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op zijn troon, dat gij ook zitten zult op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Ziet u het voor zich, gemeente? Daar komt die grote dag dat Jezus wederkomt met de wolken. Ik kan er allerlei namen aan geven. De Heer Jezus zegt, dat is ook wedergeboorte. De schepping die door de zonde bedorven aarde, die hemel waar ooit de zonde begonnen is toen de duivel duivel werd. Ik ga het allemaal vernieuwen. Zo radicaal dat het ook weer een wedergeboorte genoemd mag worden. Totaal nieuw begin. Van iets waar mijn kinderen hun ogen op zullen uitkijken. Petrus heeft er een iets ander woord voor trouwens in vers 4. Hij noemt het hier het woord erfenis. Het zal iets zijn wat anders is dan wat we nu kennen, zegt de Bijbel. En u kent ook wel de manier waarop Paulus erover kan spreken in de eerste Korinthebrief. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Wat is het dan, Paulus? Ik weet het niet, maar het is iets geweldigs, zegt Paulus, zorg dat je er komt. En Petrus, wat zou jij ervan zeggen, van die wedergeboorte van de schepping? Wat hebben Gods kinderen te verwachten? Wat hebben ze nou voor de boeg? Wat voor erfenis krijgen ze dan straks? Ik weet het eigenlijk niet, zegt Petrus, maar het moet wel iets geweldigs zijn. Ik zal vertellen wat het niet is. Het is niet te verderven. Onverwoestbaar. En dat is totaal nieuw voor ons, gemeente. Alles van dit leven is kapot te maken. Soms gaan dingen per ongeluk stuk. Soms maken mensen dingen expres stuk. Als ze een aanslag plegen. Bij andere gruwelen die onze tijd typeren. Er komt straks een bedeling, gemeente, daar kan geen terrorist meer wat aan veranderen. Daar kan de duivel nooit meer iets van stuk maken. Daar kan de zonde nooit meer een barst inslaan. Onverderfelijk. En weet je wat het ook niet is? Je kan het ook niet meer vies maken, die nieuwe schepping, zegt Petrus. Onbevlekkelijk. En dat doet de huisvrouwen wel een zuchten, nietwaar? Alles en alles. Je bent net klaar met schoonmaken en je mag overnieuw beginnen. En je hebt net de wastrommel weer leeg en er kan weer een nieuwe was in. Je hebt net de ramen gelapt en er moet weer wat met mee gebeuren. Want alles en alles wordt voortdurend vies. Ons huis, onze kleren, de bekleding, ons lichaam. We moeten voortdurend gereinigd worden. En was het nou alleen nog maar de was? Waren het alleen nog maar de ramen? Maar dat ik mijn ziel voortdurend bevlek. Dat de zonde voortdurend sporen nalaat. Of heeft u daar geen last van, ook na ontvangen genade? Wat u ook allemaal doet in dit leven. Waar u uw handen aanzet, maar u laat sporen achter. alles waar ik me mee bezighoud wordt met de zonde bezoedeld, gemeente. Een gedurige kwelling voor een kind van God, die inwonende, overgebleven zonde. Heere, wanneer komt die dag? Niet dat ik van mijn huis vuil af ben, niet dat ik van mijn werkzaamheden af ben, maar dat ik van mezelf af ben, dat ik van mijn zonde af ben. De nieuwe schepping is niet meer te bevlekken, zegt Petrus. Dat wil zeggen, die mensen die daar zijn, en wat daar allemaal te vinden is, wordt ook nooit meer ongeschikt voor de dienst van God. Want dat is het als er iets bevlekt is. Als er iets in de Bijbelse tijd onrein was, dan was het daarmee ongeschikt voor het heiligdom, gemeente. En dat is ook iets wat je dwars gaat zitten als je God leert kennen. Wat bezoedeld wordt ongeschikt voor de gemeenschap met God. Straks niet meer. Niet meer te bevlekken. Weet je wat het ook niet is? Verwelkelijk. Het woord ken je toch wel, kinderen? Het gaat over een bos bloemen. Heb je wel eens een bos bloemen voor je moeder gekocht? Of je vader heeft iets meegenomen? Een boeket. Het staat een dag op tafel. 5 dagen, 7 dagen. En voordat je er erg in hebt, dan zegt moeder, want die zien dat het beste. Die zegt, het moet nou weg hoor. Het moet nou in de container. Het ziet er nou niet meer mooi uit. En was het nog alleen maar het boeket op tafel wat verwelkte? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt. Wat blijft er nou van over, gemeente, als je met een familie in de Drechtstreek staat en het is tijd voor begraven? Alles verwelkt. Overal gaat ook de glans een keer vanaf. Dat zit er ook nog in. Iets wat verwelkt, daar gaat de glans af. Geef een kind een stuk speelgoed. Hij zit er een half uur mee op de grond. En dan zegt, ik wil nou wat anders doen, mama. Want ik vind het nou niet meer leuk. Maar datgene wat straks Gods kinderen ontvangen in de nieuwe schepping, zal ze nooit vervelen. Het zal nooit zijn glans verliezen. Weet u hoe dat ten diepste komt? Vanwege wat we met Psalm 16 zongen. Gij wilt, mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Ik hoop, gemeente, dat u er nu al iets van kennen mag. Want dat begint niet pas in de eeuwigheid. Een mens die ontdekt dat hij op God niet uitgekeken raakt. God wel altijd dezelfde is in zijn trouw en in zijn barmhartigheid. En dat je toch iedere dag weer nieuwe dingen ontdekt. Waar je je nog meer over verwondert. Nou, gemeente, hoe kan een mens daarin delen? Hoe kan een mens daar nou hoop op hebben in zoiets geweldigs straks te mogen delen? In de erfenis. Een zaak dat je erfgenaam wordt, gemeente. Toch? Erfenis krijgen de erfgenamen. En dan ben ik weer terug bij diegene met wie ik begon, met de Heere Jezus. Weet je hoe de Heere Jezus ergens in de Bijbel genoemd wordt, kinderen? De erfgenaam van alles. Weet je hoe Paulus in Romeinen 8 erover spreekt? Als je nou kind van God mag zijn, heen mag leven naar zijn toekomst, wat ben je dan? Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wilt u erfgenaam worden, moet u mede-erfgenaam zien te worden van Christus. Want hebben aan hem. Nou, zegt iemand, dominee, heb ik toch nog wel één dingetje waar ik even met u over wil praten. Want kijk, ik kan niet ontkennen dat ik dat heb geleerd in mijn leven, toevlucht te nemen tot de Heere Jezus. Ik kan niet ontkennen dat er wel eens iets in mijn leven is omgezet, veranderd, en dat kon ik niet zelf verklaren, dat had ik nooit zelf kunnen bedenken. God is begonnen ergens, maar dat is al inmiddels zo lang geleden. En ik heb inmiddels ook inderdaad ontdekt van dat bevlekken en dat bezoedelen en die zonde. En dat hoe verder ik dan weer bij de Heere wegzwerf, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat ik dan ook die hoop weer kwijt ben. Want ik heb wel tijden gehad dat ik op dat hoogtepunt stond waar Petrus nou op staat. Maar dat is alweer zo lang geleden. Ik heb door mijn eigen schuld alweer zo vaak moeten twijfelen. En zo vaak gedacht, zou ik er ooit komen? Ook met alles wat ik van God ontvangen heb. Alles wat hij me ooit gegeven of geleerd heeft. En dan toch weer, dat is mijn eigen schuld hoor. Toch weer de vraag, zou ik er ooit komen? Kijk, dat die erfenis bewaard is, dat geloof ik wel. Maar ik dan? Nou, dan krijgt u toch nog een bemoediging mee, gemeente. Kijk dan nog even naar vers 5 ook. Ik heb al bij het voorlezen van dat vers, bij de tekstafkondiging, één woordje toegevoegd voor het beter verstaan. Want je moet dat woordje u, waar vers 4 mee eindigt, eigenlijk even herhalen. U die in de kracht Gods bewaard wordt. En als je dat goed leest, dan zie je ineens iets wonderlijks. Dat er dus twee soorten bewaring zijn. Er is iets wat bewaard wordt in de hemelen voor u. Dat ligt te wachten op Gods kinderen. De erfenis wordt bewaard. Als in een kluis opgeborgen. Slot erop. Code ervoor. Er komt niemand aan. Zo'n woord staat er eigenlijk. Bewaard als in een kluis. Maar nou is er ook nog hier op aarde sprake van bewaring. Eigenlijk moet je zeggen van bewaking. Want het is een woord uit het leger. Militairen. Of als in een burcht, als in een kasteel met dikke muren, worden er ook bewaard tot op het moment dat de erfenis, de wedergeboorte, compleet zal zijn. En wie worden er bewaard? U. Gods kinderen worden ook bewaard door de kracht Gods. Kijk, het geeft ze geen vrijbrief om te zondigen, dat snapt u wel. Het geeft ze geen reden tot een zorgeloos leven. Het zal er wel niet meer op aankomen, want ik word toch wel bewaard. Zo praat een echt kind van God niet. Maar het is voor degenen die nou juist zo tegen zichzelf oplopen en elke keer weer afdwalen en elke keer hun hoop weer dreigen kwijt te raken, wel een hele troost vanmorgen. Ook nu. We zingen het vanavond pas, maar ook nu zou je kunnen laten zingen, Psalm 138, vers 4. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En ik zal een keer delen in wat geopenbaard staat te worden. In de laatste tijd, zegt Petrus. Het zal niet zo lang meer duren, gemeente. Dat merkt u toch wel. En dat geeft extra spanning aan de preek van morgen. Merken de kinderen, de jonge mensen toch ook wel, aan alles wat er gebeurt in de wereld. Kan niet zo lang meer duren dat dat nou geopenbaard gaat worden. En dat die scheiding gaat vallen tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Oh, laten we ons dan haasten om pelgrims te worden. Laten we ons benaarstigen, gemeente, om pelgrims te blijven. En al moet ik dan nog een keer door de dood heen. Ik weet niet of ik de wederkomst levend meemaak. Maar al moet ik nog door de dood heen. Is er één die al wedergeboren is uit de doden. Mij wedergeboren liet worden uit mijn zondegraf. Die me eenmaal zal doen delen in de wedergeboorte van de schepping. En daar mag ik dan zelfs in het zicht van dood en graf wel eens van zingen. Wanneer mijn lichaam zinkt in de aard, het is mijn vast geloofs vertrouwen. Blijft mij een gebouw bewaard en geloven wordt aanschouwen. Ik zal aan het nietig stof ontvlien. En voor eeuwig Jezus zien. Amen.